We gaan met elkaar lezen. In Johannes 1, vers 5, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, iemand die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt is aan zijn zonde en ontdekt is aan zijn verloren staat en door de Heilige Geest wedergeboren wordt, een nieuwe schepping wordt in de Heer Jezus Christus, doordat hij zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus alleen voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Zo'n man, zo'n vrouw ontvangt op hetzelfde moment vergeving van alle zonden uit verleden, heden en toekomst. Omdat hij door de Heilige Geest in Christus wordt gedoopt, wordt het heilige, volmaakte, rechtvaardige leven van de Heer Jezus Christus ons toegerekend. Waardoor Paulus kan zeggen, zo is er nu dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja, wij leven uit de algehele vergeving en vrijspraak. Alle zonden, nog een keer, uit verleden, heden en toekomst zijn ons in de Heer Jezus Christus vergeven. Stel u voor dat u komende week of komend jaar of over 2 jaar een zonde gaat doen die niet vergeven is door de Heer Jezus. Dan kunt u op dit moment geen kind van God zijn. Om op dit moment een kind van God te kunnen zijn, moeten alle zonden uit het verleden, het heden, maar ook de zonden uit de toekomst, de toekomstige zonden, u vergeven zijn. En daarom op hetzelfde moment dat u tot geloofsaanvaarding bent gekomen van de Heer Jezus Christus, heeft de Heere God u vrijgesproken van alles wat u gedaan heeft en wat u nog gaat doen. Je zou dat kunnen vergelijken met, stel u voor dat je de binnenstad van Utrecht gaat ontdekken en je loopt een hele middag of een hele dag door de binnenstad van Utrecht. Daar heb je zeker een middag of een dag voor nodig. Wanneer je de Dom beklimt en je staat daar, hoe is die? Ik geloof 100 meter hoog. Je kijkt naar beneden, dan zie je Utrecht, de binnenstad, ja, en nog veel meer. Het wijde land zie je met één oogopslag. En dat is eigenlijk precies hoe de Heere God naar ons kijkt op het moment dat wij tot geloofsaanvaarding komen van de Heer Jezus Christus. Dan ziet de Heere God niet alleen dat gedeelte wat we geleefd hebben, die eerste, zeg maar, 10 of 20 of 30 jaar van ons leven. Maar hij ziet in één oogopslag ook alles wat we nog gaan doen. Hij heeft het totaal overzicht over ons leven. Stel je voor, je komt op je 20ste tot geloof. Op je 20ste jaar spreekt de Heere door het kruiswerk van Christus de vergeving van zonde uit, de reiniging van alle zonde. Niet alleen over die eerste 20, 30 jaar, maar ook over alles wat nog gaat komen. Omdat hij vanuit het eeuwige nu daar het zicht op heeft. Kijk, wij leven binnen het raamwerk van de tijd. De Heere God niet. De Heere God staat boven het raamwerk van de tijd. Hij heeft het totale overzicht over dat raamwerk. En op het moment dat iemand onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloofsaanvaarding komt van het kruiswerk van de Heere Jezus Christus, op datzelfde moment spreekt de Heere zo iemand vrij van alle zonde, ook die je nog gaat doen. Dat is fundamenteel om te weten dat alle zonden uit verleden, heden en toekomst je vergeven zijn. Daarom dat Paulus kan zeggen, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Je kunt dus niet meer verloren gaan. Was er nog één zonde in de toekomst die niet vergeven is, dan zou dat die ene zonde zijn waardoor je alsnog verloren gaat. Maar op hetzelfde moment dat je tot geloofsaanvaarding komt van de Heere Jezus Christus, ontvang je vergeving van alle zonden, hoe duister, hoe lelijk, hoe demonisch, hoe onrein of lelijkheid ook was. Alle zonden zijn je vergeven. Dat is je positie in de Heere Jezus Christus. Nou, dat moet je weten. Er is niets meer wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. Ook niet meer iets in de toekomst. Niets meer. Nadat we dat hebben vastgesteld. Het is belangrijk om dat te weten. Het is een onaantastbare relatie. Uitgenade door het geloof met de Heer Jezus Christus. Maar de zonden die wij in het dagelijks leven doen, hebben wel degelijk relatie of invloed op onze relatie met de Heer. Niet onze positie, maar onze relatie met de Heer heeft wel degelijk te lijden onder onze dagelijkse zonde. Er komt namelijk een wolk van schuld tussen de Heere en ons, waardoor wij in geestelijke duisternis terechtkomen in plaats van in het licht van Gods aanschijn. De relatie, nogmaals, de relatie met de Heere, niet onze positie als kinderen van God, maar onze relatie met de Heere heeft ernstig te lijden onder niet beleden zonde. Met dat gevolg dat het gebed en het bijbellezen wordt bemoeilijkt. Langzaam maar zeker verdwijnt de vrede van de Heere uit ons hart en maken onrust en onvrede zich van ons meester. Je raakt je blijdschap kwijt over de verlossing en je wordt lusteloos en krachteloos in het werk van de Heere. Het kan zelfs lichamelijke gevolgen hebben. Lees Psalm 32, Psalm 38 en 51 en maar op na. Drie psalmen die David geschreven heeft naar aanleiding van die gitzwarte bladzijde in zijn leven, de zonde met Batseba. Maar daarin schrijft hij ook over een uitweg. Hij schrijft over die uitweg, namelijk de zegen van de schuldbelijdenis. De relatie met de Heere kan hersteld worden. Nogmaals, je positie is onaantastbaar. Je positie, daar kan niets meer aan veranderen, omdat het een soeverein genadewerk van Gods Heilige Geest is in je leven. Maar je relatie met de Heere kan verduisterd worden, maar ook weer hersteld worden door zondebelijdenis. Die wolk die het zicht op de Heere belemmert, kan verdreven worden. David zegt daarover, mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Om na een jaar lang zich al sterk te hebben verzet, een jaar lang niet hebben willen buigen, komt hij eindelijk onder de corrigerende hand van de Heere tot schuldbelijdenis. En omdat het niet denkbeeldig is dat we daar snel overheen lezen, plaatst David daar geïnspireerd door de Heilige Geest in de tekst het woordje Sela bij. Dat betekent laat dat even op je inwerken. Sta even stil. Lees even niet verder. Maar laat je gedachten hier eventjes over mediteren. Breng het in herinnering. In Psalm 38, vers 19 zegt David: ik belijd mijn ongerechtigheid. Ik ben bekommerd, beangst, benauwd vanwege mijn zonde. Herken je daar iets van in je leven? Nadat je de zekerheid hebt gekregen dat je relatie met de Heer onaantastbaar is, herken je je positie, herken je iets van dat benauwd zijn, dat bekommerd zijn over je zonde in relatie met de Heer. In Psalm 51 zegt David: wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardigd blijkt in uw uitspraak en zuiver in uw gericht. Nou, in deze psalmen beschrijft David de gevolgen van onbeleden zonde, maar ook de bevrijdende zegen van de schuldbelijdenis. Het gaat erom dat wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot erkenning komen van zonde en schuld, zodat de Heer ons kan vergeven. De Bijbel zegt in Spreuken 28: wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. Met andere woorden, we moeten onze zonde niet vergoeilijken. We moeten er geen verontschuldigingen voor zoeken, verzachtende omstandigheden voor aandragen, maar volle verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat misgaat in ons leven met de Heer, het leven in je huwelijk, in je gezin, in je financiële leven, in je sociale leven. Nu, de mijnziens duidelijkste en krachtigste tekst over het belijden van zonde is 1 Johannes 1, vers 6 tot 9. In Johannes 1, vers 6 tot 9, waar de apostel zegt: indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het gaat in dit Bijbelgedeelte om de gemeenschap met de Heer en de gemeenschap met elkaar als broeders en zusters in de Heer. En u zegt de Heer dat wanneer wij in het licht wandelen, wanneer wij in gemeenschap met de Heer leven, dat al onze onbewuste, onbekende zonden door de Heer vergeven worden. Die beleid je niet, maar zegt de Heer: ik heb een bijzondere genadevoorziening voor alle zonden waar je je niet van bewust bent. Alle onbekende zonden in je leven. In vers 7 zegt de Heer: indien we in het licht wandelen. Dat wil zeggen, je leeft in het licht van Gods aanschijn. In gemeenschap met de Heer. Je leeft in het licht van zijn woord. Indien we in het licht wandelen, vers 7. Gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En dan staat er: en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt van alle zonde. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Dat betekent dat het is voortdurend, onafgebroken. Ik leef in gemeenschap met de Heer, in het licht van zijn woord, in het licht van zijn aanschijn, in verbondenheid, in relatie met hem. En dan zijn er natuurlijk allerlei dingen in mijn leven die niet goed zijn, maar waar ik mij nog niet van bewust ben. Hoe gaat de Heer daarmee om? Nu zegt de Heer: er is een genadevoorziening. Al die onbekende, onbewuste zonden worden automatisch vergeven door de Heere Jezus Christus. Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt van alle zonden. Dus er is een positionele, algehele vergeving van zonden uit verleden, heden en toekomst. Dat is dé voorwaarde om in het hier en nu een kind van God te kunnen zijn. uit genade door het geloof. Maar er is ook een bijzondere voorziening van de Heer voor alle onbekende en onbewuste zonden. Namelijk, wanneer wij in gemeenschap met de Heer leven, betekent niet dat we volmaakt zijn, verre van dat. Maar de Heer heeft ons aan een hele hoop dingen nog niet ontdekt in ons leven. Dat zouden we ook niet aankunnen om het allemaal in één keer te zien wat er mis is in ons leven. Dat gaat stapsgewijs dat de Heer wat aanwijst. Maar in die tussentijd, zegt de Heer, is er de genadevoorziening. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden in de tegenwoordige tijd. En dat was zojuist tegenwoordige tijd. Dat is nu tegenwoordige tijd. En dat is straks tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, continu, er is een stroom van Jezus bloed dat reinigt van alle onbekende, onbewuste zonden. Het geweldig om dat te mogen weten en daaruit te mogen leven. Dit is dus geen evangelisatietekst, maar een tekst die gericht is op gelovigen, de gemeente van Christus. Kortom, onbewuste zonden, onbekende zonden kunnen onze relatie met de Here niet verstoren. Een geweldige geestelijke voorziening. Anders zou er een constante verstoring zijn van de relatie met de Here. En dat is niet het geval. Let op, wij hebben nog steeds een zondige natuur, zegt Johannes. Die wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. De waarheid is in ons niet. Of vers 10, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. 1 Johannes 1, vers 8, vers 10. Wij hebben tot onze laatste ademtocht een zondige natuur die tot alle zonde geneigd is. En daarom zegt vers 9, indien wij onze zonde belijden, de Heer is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid. Wanneer wij gezondigd hebben, wijst de Heer ons de weg van de schuldbelijdenis. En dan gaat het om zonden waaraan wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt zijn. Die schuldbelijdenis is de enige mogelijkheid om onder die wolk vandaan te komen die ons zicht op de Heere belemmert, die onze relatie met de Heere verduistert. De bevrijding van de terneerdrukkende zondeschuld is de belijdenis van zonde. Wat is dat nu precies, belijdenis van zonde? Nou, om te beginnen wil ik zeggen dat het niet zoiets is als zeggen dat het je spijt. Of zeggen dat, sorry hoor, of het spijt me. Dat zijn dingen die aan de buitenkant blijven steken. Veelal spijt het je dan dat het naar buiten is gekomen. Of het spijt je vanwege de gevolgen. Als het niet naar buiten gekomen was, als het geen nare consequenties had gehad, dan was je er gewoon mee doorgegaan. Sorry of het spijt me wordt gezegd over datgene wat naar buiten is gekomen, terwijl er misschien nog karrevrachten onbeleden zonden onder de oppervlakte liggen. Dat zien we ook wel in het pastoraat gebeuren. Iemand is ergens op betrapt, iets is naar buiten gekomen en dan wordt gevraagd aan die broeder of zuster of dat echt zo is. En dan wordt het, omdat men niet anders kan, dat ene ding wordt toegegeven. Dat ene wat naar buiten is gekomen, terwijl er karrevrachten van diezelfde zonde onder de oppervlakte liggen, maar die zijn nog niet naar buiten gekomen. En daarover zwijgt men. Als je dat ene dan erkent, dan zeg je feiten sorry hoor. Of pardon hoor. Of het spijt me over dat ene ding. Het is in feite de schuldbelijdenis van een Saul. Niet van een David. David kwam tot totale verbrokenheid en overgave en algehele schulderkenning. Saul niet. In feite is dit het soort van schuldbelijden wat we heel veel ook in onze kringen tegenkomen. Dat ene wordt genoemd, terwijl er nog zoveel meer mis is in ons leven. Maar daarmee komen we niet voor de dag. Je zonde belijden betekent dat je de zonde zonde noemt en dat je het bij name noemt. Johannes gebruikt hier het woord homologeo, wat letterlijk betekent hetzelfde zeggen. Het betekent dat we hetzelfde gaan zeggen over onze zonde als wat de Heere daarvan zegt. Dat we het met de Heere eens zijn over het gruwelijke karakter daarvan. De Heere zegt, het is zonde. Het kan voor mij niet bestaan. Het is een directe belediging van mijn heiligheid. En ik verdraag het niet. En daar moeten we het mee eens zijn. Nu lijkt dat op het eerste gezicht geen probleem. Maar nogmaals, in de praktijk van het pastorale gesprek blijkt steeds enorme drempel te zijn voor mensen om te erkennen dat wat zij gedaan hebben zonde is. De woorden ik heb gezondigd krijgen velen moeilijk over de lippen. De eerste natuurlijke impuls en reactie is dat mensen zichzelf willen verontschuldigen. Dan hoor je dingen als, oh, maar ik had zo slecht geslapen. Of ik voelde mij niet goed. Er was net iets naars gebeurd. Of ik kan het even niet aan. Of ik heb problemen. De Bijbelse klassieke verontschuldiging is die van Adam, die Eva de schuld geeft. Het komt door mijn opvoeding. Ik heb zo'n ellendige jeugd gehad. Legio uitvluchten. Ja, maar weet u dan niet hoe moeilijk ik het heb? Broeders en zusters, er is nooit een goede reden om te zondigen of om de zonde geen zonde te noemen of om de zonde te bagatelliseren. Doe datgene wat de Heere zegt dat we moeten doen. Noem het concreet zonde. Kom ermee voor de dag, beleid het. Geef niemand anders de schuld. Neem verantwoordelijkheid voor je woorden en daden en erken Gods mening daarover. Dat is de letterlijke betekenis van het woord homologeo. Maar u begrijpt ook dat het hier niet alleen maar om kadavergehoorzaamheid gaat, waarbij het er alleen maar om gaat dat je uiterlijk de woorden uitspreekt. Dat gebeurt te veel. Dat we het uiterlijk, dat we de woorden, juiste woorden gebruiken. Maar de gezindheid ontbreekt. Dat zien we nogal veel in de evangelische kring gebeuren. Dan is er weliswaar de erkenning dat het fout was. De goede formule wordt gebruikt. Maar iedereen voelt op dat moment aan dat het hart van die ander er niet bij betrokken is. Dat het een cosmetisch gebeuren is. Om er maar zo snel mogelijk van af te zijn. Nee, datgene wat de Heere over de zonde zegt, lieve broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, dat komt voort uit wat hij over de zonde voelt. Zijn woorden komen overeen met zijn innerlijke beleving. En in Efeze 4 vers 30 lezen we dat onze zonden de Heilige Geest, de Heere God, bedroeven, kwetsen, diep kwetsen, beledigen, bedroeven. Weet je, als wij over onze zonde moeten gaan zeggen wat de Heere God over de zonde zegt, dan moeten wij ook over de zonde gaan voelen wat de Heere God daarbij voelt. En dat betekent dat de zonde in jouw leven je bedroefd maakt. Vraag, ken je daar iets van? Dat je bedroefd bent naar de droefheid van de Heilige Geest over datgene wat mis is in je leven. Ken je daar iets van? Ik denk dat je onder andere daaraan de werkzaamheid van de Heilige Geest in je leven kan aflezen, want dat bewerkt levensheiliging. Ken je iets van die droefheid? Ik ben niet zwaar op de hand hoor. Denk niet dat ik zwaar op de hand ben. Ik ben helemaal niet zwaar op de hand. Want dit is heil in jou en in mijn leven. Jacobus zegt het zo. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars. Zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. En dan zegt hij, en dan zegt hij tegen de gemeente, besef uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Besef je ellende, treur en weent. Hoor je het nog wel eens verkondigen? Ja, misschien heb je het vroeger veel gehoord, maar in ons soort gemeente, hè? Je gelach moet veranderen in treurigheid, zegt Jacobus. Waarom denk je, Jacobus, dat is de halfbroer van de Heer Jezus, dat weet je waarschijnlijk wel. Hij is opgegroeid in het gezin van Maria en Jozef en ook het gezin waar de Heer Jezus is opgegroeid. En hoe kan Jacobus dit nu zo sterk zeggen? Weet je, ik denk dat Jacobus dit zo sterk zegt, omdat hij in de praktijk heeft gezien hoe de misstanden en de nare dingen en de zonden in het leven, in het gezin van Maria en Jozef, de Heere verdriet hebben gedaan. Ik denk dat hij gezien heeft hoe de Heer Jezus met tranen in de ogen en soms met verbolgenheid het kwaad en de lelijke dingen in het gezin heeft waargenomen. En daarom dat hij hier zegt, besef je ellende, treurt en weent. Nogmaals, ken je daar iets van? Gods hart is bedroefd over onze zonde. En daarom dat we aan de Heere moeten vragen om ook ons bedroefd te maken over onze zonde. Velen herkennen dat niet. Ja, we moeten de Heere vragen om een verbroken en een verbrijzeld hart. De offerande Gods zijn een verbroken en een verbrijzeld hart. Dat veracht gij niet, o God. Een verbroken hart. Let op, de vergeving van onze zonde, dat heeft niet zozeer te maken met ach en wee roepen. En ook gaat het niet om dat wij lange tijd over onze zonde huilen. Immers, dat kan allemaal aan de buitenkant blijven steken. Uiterlijk vertoon zijn, terwijl het hart onbewogen blijft. Dat heeft niets met die verbrokenheid te maken. David heeft het over de innerlijke houding van het hart dat bedroefd is. Weet u, als ik een geliefde gekwetst heb, doet mij dat zeer. Als ik zie soms, ik ben soms zo onbehouden in mijn relatie met mijn vrouw, dat ik soms iets heb gezegd en ik zie dat het er kwetst, maar het is al gebeurd. En het maakt me bedroefd. 31 jaar getrouwd, je doet het nog. En datzelfde hebben we ook in ons leven met de Heer. Je houdt van Jezus. Je houdt van die driemaal heilige, ontzagwekkende, grote majesteit. God en Vader. En je maakt hem bedroefd, je kwetst hem. Dat maakt droefheid in je hart en verdriet in je hart. Wanneer we de Heer echt lief hebben, dan zullen ook wij bedroefd zijn over de zonde. Een droefheid naar Gods droefheid. En dat zal tot uiting komen in de belijdenis van zonde en bekering daarvan. Salomo zegt, wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. In hoeverre heeft de schuldbelijdenis in uw leven met de Heere werkelijk plaats? Heere, help mij om de zonde na te laten. Zonde belijden is hetzelfde zeggen als wat de Heere God daarvan zegt. Noem de zonde bij name. Neem verantwoordelijkheid voor wat je gedaan hebt. Denk en voel hetzelfde over de zonde als de Heere. Laat het je bedroefd maken en breek met de zonde. Laat het na. Bid de Heere om overwinning. En dan zegt de Bijbel, indien wij onze zonde belijden, homologeo. Indien wij onze zonde, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan komt het erop aan, geloof je de Heer op zijn woord of geloof je hem niet? Wat hebben wij het nodig? Wanneer je werkelijk ontdekt bent aan de zonde in je leven, dan moet je ook dit geloven, dat er vergeving is op basis van het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Totale vrijspraak, totale reiniging. De Heer neemt het weg. De Heer neemt die wolk en die krachteloosheid uit je leven weg. En hij neemt je opnieuw in liefde aan. Alle zonde staat er, alle ongerechtigheid, alle overtredingen, alle. En dat moeten we geloven, wat het ook is. Wat er in je leven heeft plaatsgevonden. Nogmaals, hoe duister, immoreel, hoe vijandig of demonisch het ook was. Alle zonden worden vergeven door de Heere, wanneer wij ze oprecht beleiden. En dan mogen we ook de zegen van de schulderkenning ontvangen. David jubelt in Psalm 32. Welzalig. Welzalig. Oh, hoe gelukkig. Hij wiens overtreding, wiens zonde bedekt is. David, we hebben een paar keer over hem gesproken. Hij wilde zijn zonde niet belijden. De Heere heeft in 2 Samuel 12 de profeet Nathan op hem afgestuurd met een indringende boodschap. Nathan wist dat David niet wilde luisteren en gebruikte een aangrijpende illustratie om tot hem door te dringen. Het gaat over een arme en een rijke man. Ik lees het u voor. En de Heere zond Nathan tot David. Deze kwam bij hem en zei tot hem: er waren in een stad 2 mannen. De een was rijk en de ander arm. De rijk had zeer veel schapen en runderen. De arme had niets behalve 1 klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op samen met zijn kinderen. Het at van zijn beten, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek, maar hij kon er niet toe komen 1 van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man en zei tot Nathan: zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft is een kind des doods. En het ooilam moet hij 4-voudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En daarop sprak Nathan tot David: gij zijt die man. Gij zijt die man. Jij bent die rijke man met vele vrouwen. En jij nam die ene vrouw van die ene man. En het is op dat moment alsof de schellen van zijn ogen vallen. Hij wordt door de Heere ontdekt aan de ravage die hij heeft aangericht. De ernst van zijn zonde. Toen sprak David tot Nathan: ik heb tegen de Heere gezondigd. Eindelijk, na een jaar van geestelijke duisternis, zegt hij wat de Heere God zegt: ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zei tot David: de Heere heeft uw zonde vergeven. Gij zult niet sterven. Op hetzelfde moment dat je oprecht zegt: Heere, ik heb gezondigd. Heere, ik heb gezondigd, ontvang je vergeving. Op datzelfde moment ligt het aangezicht van de Heere over je leven. Dat is Gods leefregel. En het is aan ons om die leefregel toe te passen. Wanneer wij ons geduld verliezen in huwelijk, gezin of verkeer. Wanneer we geïrriteerd of onvriendelijk reageren. Wanneer wij roddelen of naar roddel luisteren. Wanneer er jaloezie opwelt in ons hart. Wanneer wij mensen verdacht maken. Wanneer verkeerde gedachten, verlangens of lusten onze gedachten verontreinigen. Pas Gods leefregel toe. Beleid het. Blijf er niet mee rondlopen. Stel het niet uit, bagatelliseer het niet. Maar zeg: Heere, ik heb gezondigd. Ik heb uw vergeving nodig. Weet u, dit is alles behalve gemakkelijk. Maar laat de duivel je nooit wijsmaken dat je niet weer met die zonde bij de Heere kunt komen. De Heere wacht. De Heere wacht. En misschien dat je ook wel naar je vrouw moet gaan en zeggen: lieve schat, ik heb tegen jou gezondigd. Misschien moet je wel naar je kinderen gaan en zeggen: kinderen, ik heb tegen jullie gezondigd. Of moet je naar je ouders gaan en zeggen: papa, mama, ik heb gezondigd. Misschien moet je wel naar een broeder of zuster gaan en zeggen: ik heb gezondigd. Maar omdat wij uit vergeving leven, de vrijspraak door de Heer Jezus Christus, verankerd in het kruiswerk, zullen we de ander vergeven en kan er verzoening zijn. Laat me afsluiten met het lezen van Psalm 103. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij tonen. Hij doet ons niet naar onze zonden, vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem in het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. En zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden en aan zijn bevelen denken om die te doen. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laten we samen bidden. Heren, wij zeggen u dank. Voor de vergeving van zonde. Voor de positionele vergeving van zonde. In Christus. In zijn kruiswerk. Wij zeggen u dank dat alle zonden uit verleden, heden en toekomst ons vergeven zijn. Door de geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat er niets meer is wat ons van u kan scheiden. Wij zeggen u dank dat onze relatie met u ook niet te lijden heeft onder onbekende zonde, onbewuste zonde, maar dat u daar die bijzondere voorziening heeft. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Elk uur, elk ogenblik. Dank u wel daarvoor, Heere. En dan zeggen wij u dank dat u ons ook de weg wijst voor alle bewuste zonde. Die de relatie met u op scherp zetten. Waardoor we onder een wolk van donkerte en schaduw komen te leven. En uw aangezicht versluierd wordt. Wij zeggen u dank dat we onze zonden mogen belijden. Niet alleen maar in woorden. Maar vanuit de verbrokenheid van hart. Uw droefheid daarover. Dank u wel, Heere. Dat u ons zo de weg wijst. Wij bidden u, zegent u de gemeente. Zegen ons allen met oprecht verdriet over onze zonde. Dat kunnen we aan, omdat we weten dat we positioneel onaantastbaar zijn. Positioneel, compleet vergeven, vrijgesproken, gerechtvaardigde mensen. Zegen ons met dat zegenrijke verdriet. Over wat fout gaat in ons leven. Over de zonde. Geef dat we tot die belijdenis zullen komen. Dat we gaan zeggen, Heere, ik heb gezondigd. En dat we dan de woorden van David, van Nathan aan David ter harte mogen nemen. De Heere heeft u vergeven. Dank u wel, Heere Jezus Christus, dat u in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis bent gestorven en ten derde dagen bent opgestaan uit de doden. Dank u wel, Heere. Wij eren en aanbidden u. Heilig zo uw kerk. Red hen, Heere, die u nog niet kennen. Doe een wonderbaar werk. Open harten. Zoals u het hart van Lydia opende, opdat mannen en vrouwen tot Jezus komen. En vergeving ontvangen van alle zonden, het verleden, heden en toekomst. In Jezus' naam. Amen.